Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom. Spreker is vanmorgen Connie. Met een titel van de preek: Onderweg, wat houdt je bezig? En ik wil graag de paaskaars aansteken als het licht van de hele, het licht van deze wereld. En zolang we maar dicht bij het licht blijven en het licht in ons toelaten, zal het goed komen. Wil ik u graag voorgaan in gebed. Heer, dank u wel. Dank u wel dat het Pasen is geweest en dat we hier ook een paaskaars aansteken. Maar we beseffen dat we dat licht van zo'n kaarsje niet nodig hebben. Omdat u ons licht bent en het licht in deze wereld. En hoe hard hebben we u nodig? Hoe hard heeft onze wereld u nodig? Waar een wereld waar het vol ellende en nood is. En misschien de grootste nood dat mensen niet weten bij wie ze terecht kunnen. Om zich te laten troosten en voor te laten duwen naar een goede toekomst. Dank u wel dat u straks ook uw schrift opent via Connie. Om ons daarvan wijs te maken als we onderweg zijn naar u. Heer, dat u ons wilt leiden en wilt helpen. En ons bij wilt lichten zoals uw woord zegt. Dat uw woord een lamp voor onze voet is. En een licht op ons pad. En zo bent u in ons leven ook aanwezig. We bidden u voor deze wereld, met zoveel mensen in nood, voor de zoveelste keer. En misschien nog wel het ergste, dat ze nergens welkom zijn. Hier soms vraag ik me af, hebben we uit al onze eigen oorlogen niks geleerd? Wie zouden wij terugsturen naar kampen, naar gebieden waar geen leven is? Wilt u ons helpen om barmhartig te zijn, om de vluchtelingen, mensen zonder dak, zonder onderdak, zonder hulp, om die met open armen te ontvangen. Heer, zoals u ons ontvangt en omarmt. Heer, geef ons ook een goede morgen samen. We bidden voor de mensen die verder weg zijn, die nog op vakantie zijn of misschien nog wel gaan. Wilt u hen nabij zijn en behoeden en bewaren? En als het anders is, Heer, wilt u ons dan wijsheid geven, tot eer van uw naam. Heer, zo willen we u vanmorgen begroeten met onze dank en met onze eer. Amen.
Goedemorgen. Fijn dat we er zijn. Fijn dat Inge weer terug is met haar gezin. Anderen zijn nog weg. Maar we zijn hier in het huis van de Heer. En verbonden met alle christenen op deze wereld. En eigenlijk ook verbonden met alle mensen. De titel voor vandaag is Onderweg. En ja, we zijn allemaal weer een beetje onderweg, denk ik. Een aantal maanden in de lockdown waren we min of meer opgesloten. En nu begint alles weer te lopen. Hè? We gaan kleine uitstapjes maken, weekendjes weg, een dagje weg, een korte week weg, of twee weken weg. We proberen weer van alles. Het gaat, het lukt. Tegelijkertijd horen we ook berichten dat het virus nog niet stil staat. Beetje dubbel gevoel. We zijn blij met een beetje meer vrijheid. En tegelijkertijd zeggen we, oh, voorzichtig, voorzichtig. Onderweg. Dat kan je heel letterlijk zien. Onderweg naar je vakantieadres of naar je uitstapje. Of naar een land ver weg. John, die vanmorgen naar Wapenveld is en onderweg was. Hij is hopelijk aangekomen. Ja, maar we denken bij onderweg ook aan onderweg naar het einddoel van onze bestemming. Als we daar bij hem zijn. V- Voordat ik iets zeg over het Bijbelwoord, wil ik nog iets met jullie delen. En dat zomaar om jullie even aan het lachen te maken. Mag dat in de kerk? Ja. Ik kreeg een boekje van iemand al jaren geleden. Connie, ik wil dit boek niet houden, want het gaat over humor in de kerk. En dat kan niet. Jij mag het hebben. Die persoon weet niet dat ik er elke dag een stukje uit lees. Want ik denk dat humor wel mag en dat het ook bij God hoort. Het is maar net hoe je ermee omgaat. Nou, heel kort, misschien heb ik het sommigen van jullie al persoonlijk verteld. Ik moest op bezoek bij iemand in het ziekenhuis in Nieuwegein, een goede vriendin van mij. En het is alweer een paar weken geleden, ik kwam daar aan en toen moest ik door de controle, laten scannen, alle protocollen, prima. En uiteindelijk kon ik op weg gaan naar mijn vriendin. En in het ziekenhuis moest ik heel ver lopen. Het was een ziekenhuis in Nieuwegein, ik was daar jaren niet geweest. Sommigen van jullie misschien wel. Maar voor mij was het een end. Ik dacht wel 2 kilometer of zo in het ziekenhuis. En onderweg kwam ik mensen tegen die zeiden, waar moet u naartoe? Ik zei, nou, naar de hartafdeling. Nou, loop maar met ons mee. En toen zeiden ze, hebt u ook COVID? Of hebt u ook iemand daar liggen met COVID? Ik zei, nee, ik heb iemand met een hartoperatie. Oké, loop maar met ons mee. Nou, na een paar minuten vonden ze dat ik te langzaam liep. Want jullie weten, ik loop niet zo vlot. Dus toen zeiden ze, vindt u het erg als wij alvast doorgaan? Nee hoor, ga maar door. Ik denk, dan loop ik wat ontspannender. En is het zo niet vaak met mensen. Ze willen je wel even helpen. Maar dan kan het ook weer gauw te veel worden. Geef niet. Ik kwam bij mijn vriendin. Ik heb een goede tijd met haar gehad. Ze was de dag ervoor geopereerd. Gaat nu al gelukkig weer veel beter. Maar het was allemaal heel heftig. Toen ging ik terug. En ik liep door de gang van het ziekenhuis. Weer 2 kilometer of langer. En al lopende dacht ik, oh, waar heb ik toch mijn kaartje voor de automaat gelaten? Nou, misschien heb ik het aan sommigen van jullie al verteld, want ik vind het wel een grappig verhaal. Ja, waar heb ik dat kaartje? Toen ben ik gaan zitten op een stoel aan de zijkant, heb ik mijn tas 2 keer helemaal leeggehaald, mijn zakken helemaal leeggehaald en ik heb mijn kaartje niet gevonden. En ik zag geen mens. Het leek wel een spookstad, dat ziekenhuis. Echt waar. Alles dicht, hele COVID-afdeling afgeplakt. Ik zag echt niks en niemand. Ik denk, wat moet ik nou? Ik ben mijn kaartje kwijt. Uiteindelijk kwam ik in de hal, waar ik ook begonnen was. Ik dacht, daar zal wel iemand bij de receptie zitten, of daar zal wel iemand van het personeel rondlopen die mij kan helpen. Maar er was niemand. Ik heb nog nooit zo'n groot ziekenhuis gezien, waar alles zogenaamd draait en waar ik geen mens zag. En toen ben ik daar op een stoel gaan zitten en ik denk, wat moet ik nou? Want als ik naar die automaat ga en de parkeerautomaat staat eigenlijk los van het ziekenhuis. Ik dacht, als ik daar naartoe ga, ja, en ik heb geen kaartje, dan kom ik er gewoon niet in mijn auto en niet uit de garage. Nou, ik ben daar rustig gaan zitten. Nou, niet helemaal rustig hoor, want ik was wel een beetje ongerust. En ik heb wel gebeden, heer, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Toen had ik een plannetje. Ik ga gewoon op mijn telefoon het ziekenhuis bellen. Dan krijg ik vast een of andere receptie. En dan ga ik zeggen, ik zit hier bij deze receptie, er is niemand en ik kan niet bij mijn auto komen. Maar toen kreeg ik bericht dat die telefoontjes moeten via wifi gaan en dat was daar niet. Nou, daar zat ik. Nou ben ik gezegend met een goede echtgenoot. En als je alleen bent, zijn dit soort dingen soms nog spannender. Dan hoop ik dat je een goede vriend hebt of iemand die je even raad kan geven. En zei, Heer, wat moet ik doen? Heer, wat moet ik doen? Ik ga John maar bellen. Nou rijdt John geen auto, maar hij weet wel heel veel. En dus ik belde John. Hij zei, is alles goed? Ik zeg, nee, ik ben mijn kaartje kwijt. Hij zei, ik weet wel waar jouw kaartje ligt. Oh ja? Ja, jouw kaartje ligt in de auto op de bank naast jou. Ik zeg, oh, hoe weet je dat? En dan had hij een heel erg lief antwoord. Omdat ik jou ken. Als jij in de auto zit en ik zit naast je, dan geef je het kaartje aan mij. Maar als er niemand zit, dan leg je het op de bank. En dan vergeet je het. En dan ben je druk met mensen zoeken. En hij zei, ga maar naar de auto, daar ligt het. Leek bijna wel profetisch, maar dat was het helemaal niet. Hij zei gewoon, omdat ik je ken. En hij zei, als die daar niet ligt, dan moet je me opnieuw bellen. Dan gaan we Joost inschakelen. Dat is dan altijd de zoveelste hulpverlener. En nou ja, ik ging naar mijn auto en van verre zag ik daar op die bank al dat kaartje liggen. Ik was een beetje laat thuis die avond, ik moest weer terug naar de automaat enzovoort. Maar ik was zo opgelucht. En ik dacht, ja, als je. Dit is eigenlijk een illustratie van hoe mooi het is als je elkaar goed kent. Want dan kun je gemakkelijker de gangen en wegen van de ander bedenken. Maar ja, ik dacht, zo ben je allemaal onderweg. En soms klein, even naar het ziekenhuis, even. Of op vakantie. En er gebeuren dingen. Hè. Inge heeft ook dingen verteld die in de vakantie gebeurd zijn. Nou, soms meestal goed, soms spannend. Onderweg. En van de week was ik daar zo mee bezig. Dat we, terwijl we onderweg zijn, van alles meemaken. Heel concreet. Maar ook onderweg naar God. Naar het einde van ons leven. En zo kwam ik op deze boodschap, ook omdat ik al een beetje bezig was geweest met Marcus. En ik dacht, ja, ik spreek over onderweg. En dan heb ik het vooral ook over de levensweg. En ik heb een stuk uit Marcus genomen en daar wat, ideeën gevonden van waar men zich mee bezighoudt. Maar om even te kijken waar staan we in de tijd, begin ik bij Marcus 10 vers 32. Ze, dat waren Jezus en de 12 en nog wat meer volgelingen, waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. Wij zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Eigenlijk, het Marcus-evangelie is een kort evangelie, 16 hoofdstukken. Maar het merendeel van de hoofdstukken gaat over de lijdensweg van Jezus. Zijn laatste dagen, weken. En een heel groot deel van het evangelie wordt daardoor opgenomen, zeg maar. Dus Marcus is nou niet bepaald een boek waarvan je zegt, nou, daar moet ik nou een heleboel uit halen of uit leren. Nee, je leert vooral dat Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Dat vind ik trouwens altijd al heel bijzonder, want hij wist wat er zou gebeuren. Eventjes over dat onderweg. Jezus met de 12 en daar waren dan nog meer mensen bij, op weg naar Jeruzalem. En ik heb dus een bepaald stuk uit Marcus genomen, waarin dat laatste stuk eigenlijk zit, van dat laatste stuk naar Jeruzalem. En daar haal ik wat punten uit om even bij u binnen te brengen. Want ik ging mij afvragen, als je op zo'n reis bent, dat geldt voor elke reis, maar dat geldt zeker voor deze reis, waar hou je je mee bezig? Wat ben je aan het doen? Als je een korte reis hebt, als je een lange reis hebt, wat voor vervoermiddel, tegenwoordig hebben we allemaal onze telefoons. Waar houden we ons mee bezig? Dat is eigenlijk de vraag van vanmorgen, maar dan begin ik even met de discipelen. Waar houden de discipelen zich mee bezig? En dan stel ik me zo voor dat we vanmorgen verslaggevers zijn. En dat we Jezus daar zien lopen met zijn discipelen. En dan gaan wij erachteraan of ernaast. En dan gaan we vragen, ja, waar zijn zij nou eigenlijk druk mee? Maar dat vragen we ons af. Misschien zeggen we het niet hardop, maar we willen het wel graag weten. Nou, dat beeld zien we elke dag op de televisie. Interviewers, verslaggevers, ze dringen zich op aan de leiders, aan gewone mensen, om maar nieuws te krijgen. Soms een beetje te veel. Maar goed, vandaag gaan wij een beetje mee in die stoet en we vragen ons af, hey, die discipelen, die 12, die anderen, waar zijn die nou eigenlijk mee bezig terwijl ze op weg zijn naar Jeruzalem? En dan zien we, en ik heb een paar dingen opgeschreven, ik ga dat niet allemaal uitgebreid behandelen. Het zou veel te lang duren, maar even om een indruk te geven, waar zijn ze mee bezig? Nou, er zijn een aantal die zijn bezig met Jezus, die zegt dat hij doodgaat en opstanding. Even later is daar de verheerlijking op de berg. En daarna hebben ze weer een gesprek, sommige van de 12, en ze zeggen, ja, maar Elia moest toch eigenlijk eerst komen? Hoe zit dat nou? Elia was er net wel, maar die is nu weer weg. En wat is nu de volgorde van hoe alles gaat met de Messias? We lezen een stukje over de kinderen die bij Jezus gebracht worden. De discipelen, zij ergeren zich. Wat moeten die kleine kinderen nou? Die lopen daar in de weg. Dan komt er een vader met een zoon met een boze geest. De discipelen kunnen hem niet uitdrijven. Jezus drijft de boze geest uit. En dan komt de vraag, ja, maar waarom konden wij dat dan niet doen? En dan een vraag die hen zeer bezighoudt. Wie van ons is de belangrijkste? Ik heb me er wel over verbaasd dat ik dacht, nou ben je op weg naar Jeruzalem, je weet dat Jezus straks zal sterven. Ja, hoe, wie, wat, waar, snappen we niet. En dan gaan jullie met elkaar praten over wie is de belangrijkste. Dan is er ook nog iemand die zegt, ja, ik erger me aan een persoon die demonen uitdrijft in Jezus' naam. Maar die persoon hoort niet bij onze groep. En dan geeft Jezus een heel mild antwoord. Wie voor Jezus is, die hoort bij Jezus. Ja, ook al is die niet helemaal bij de groep betrokken zoals wij dat zouden willen zien. Dan zijn er een paar die zeggen, kunnen wij de beste plaatsen krijgen in het Koninkrijk van God? Ik vond het weer een vrij, als ik het mag zeggen, egoïstische opmerking van die discipelen. Ik denk, je bent op weg met Jezus en je gaat richting zijn dood. En jullie vragen je af, wie krijgt de beste plaats in het Koninkrijk? En de anderen die dat niet gevraagd hebben, want dit waren Jacobus en Johannes, die ergeren zich weer aan Jacobus en Johannes. Hoe halen ze het in hun hoofd om Jezus daarmee lastig te vallen? En trouwens, vinden zij zichzelf zo belangrijk? Onderling gekibbel. Je zou kunnen zeggen, het zijn gewone mensen. Mensen die het maar moeilijk vinden om bezig te zijn met de serieuze dingen van die dag. En die allerlei aanleidingen hebben om te mopperen, om te kibbelen, om te denken, hé, mag ik er ook zijn? Ben ik belangrijk? Ik verbaasde me er aan de ene kant over en aan de andere kant dacht ik, ja, zo gaat het met mensen. Zo gaat het met mensen. Je zou wel willen dat ze allemaal met serieuze dingen bezig zijn. Jezus gaat op weg naar zijn dood. En wat betekent dat? Maar ze zijn met een heleboel andere dingen bezig. Nou, nu ben ik de verslaggever die even iets dichter bij Jezus gaat staan. Waar houdt Jezus zich mee bezig, dit laatste stuk van zijn aardse reis, voordat hij Jeruzalem binnenkomt? En in deze hoofdstukken zie je dat Jezus veel onderwijs geeft over zijn lijden, zijn dood en opstanding. Hij heeft het over je leven verliezen, je kruis dragen. Hij heeft het over rijkdom die een hindernis kan zijn als je het koninkrijk van God moet binnengaan. En dan zegt hij die woorden, het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke binnengaat in het koninkrijk van God. En mensen hebben me getracht uitleggingen te vinden van wat betekent dat nou, een kameel door het oog van de naald. Maar wat het meeste gezegd wordt door bijbelgeleerden is, het gaat gewoon over iets wat onmogelijk is, bijna onmogelijk. En dat wordt gebruikt als een uitdrukking om te zeggen, ja, het is eigenlijk onmogelijk. Een kameel door het oog van de naald, dat kan helemaal niet. En Jezus gebruikt die uitdrukking die iedereen kende. En hij zegt, ja, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald, een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Nou, Heer, wat zegt u nu? Dan betekent dat toch ook voor ons of voor anderen, wie kan dan behouden worden? Dan zeggen ze ook nog, dat heb ik je niet apart opgeschreven. Ja, wij hebben alles achtergelaten. Wij hebben de offers gebracht. En toch. Kunnen wij dan niet uw koninkrijk binnengaan? Het is heel interessant om deze hoofdstukken te lezen. En ik ben er een aantal dagen mee bezig geweest. En dan zie ik hoe Jezus soms antwoordt, soms niet antwoordt, maar dat hij altijd weer terugkomt op de kern. Want als het gaat om wie is de grootste, wie is de belangrijkste, dan is het altijd degene die de dienaar is. Jezus zegt niet, kijk naar Petrus, want die heeft ook wel eens iets goeds gedaan, of kijk naar Johannes. Jezus zegt, kijk naar mij. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Navolging. De grootste en de belangrijkste in het koninkrijk is degene die de onderste weg wil gaan, die de minste wil zijn. Ik heb wel eens vaker gezegd, je kunt dat woord ook misbruiken. Het is ook misbruikt door mensen die zeggen, ja, jij moet de onderste weg gaan. Ja, jij moet de minste zijn. Daar zijn nog wel heel wat nuances aan te brengen. En we moeten ook steeds goed kijken, wat bedoelt Jezus? Want Jezus wil ook dat wij onszelf waarderen en onszelf accepteren. Maar als het gaat om wie is de belangrijkste, wie is de grootste in het koninkrijk? Dan komt Jezus toch telkens terug op die woorden van degene die de dienaar is. Wauw. Jezus doet nog een paar dingen. Hij geneest een bezeten jongen. De discipelen kunnen hem niet genezen. En hij geneest ook Bartimaeus. En Bartimaeus, ja, dat vind ik zelf wel een heel mooi verhaal. En ik wil één vers daarvan lezen. Omdat ik bij Bartimaeus iets ontdekte waar ik, denk ik, zoals dat vaak gaat, vaak overheen gelezen heb. In Marcus 10, vers 46. Bartimaeus zit aan de kant van de weg, is blind. Hij roept: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: Roep hem. Ze riepen de blinden. En ik weet niet wie ze zijn. Ik neem aan een aantal andere omstanders. Of misschien wel de discipelen. Ik weet het niet. Ze riepen de blinden. En zeiden tegen hem: Houd moed. Sta op. Hij roept u. En ik dacht: wat fijn dat er gelukkig ook mensen zijn die ons bemoedigen. Op die momenten dat we op de weg zijn en niet meer weten hoe het verder moet. En last hebben van lichamelijke of psychische of geestelijke kwalen of wat er tegen kan werken. En dan zijn er mensen die je afsnauwen, dat kennen we allemaal. Maar er zijn gelukkig ook mensen die zeggen: houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus zei: wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem: ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Ik dacht: wat een mooie samenwerking. God geneest, Jezus geneest, maar er zijn ook bemoedigers. Ik hoop dat wij daar bij horen. Even om het dicht bij ons te brengen, heb ik me afgevraagd, wij zijn ook onderweg als pelgrims, dat zingen we in de liederen. We zijn onderweg naar de kleine, gewone, concrete dingen, maar we zijn ook onderweg naar onze eindbestemming. En wat houdt ons bezig? En dan ontdekte ik eigenlijk al lezende dat wij ook in een aantal opzichten wel op de 12 apostelen of discipelen, heten ze toen nog, leerlingen, dat we wel op ze lijken. We hebben vragen over zaken die er eigenlijk niet toe doen. We gaan ons verdiepen in eindtijdtheorieën. We weten het niet en we moeten het bij hem laten. Bij ons zijn ook ergernissen en ongeloof en irritaties en verdeeldheid. Ja, laten we maar de microfoon weghalen bij de discipelen en even naar onszelf kijken. Wat houdt ons bezig terwijl wij op weg zijn naar de eindbestemming? En wij zijn ook soms vaak, ik weet het niet, aan het praten over negatieve dingen. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Pandemie, oorlogen, Afghanistan, aardbevingen, Haiti, eindtijd. Mag je daar dan niet over praten, Connie? Ja hoor, daar mag je over praten. Maar het gaat er wel om: wat heeft de prioriteit en waar ben je het meeste mee bezig? Je kunt ook denken, als je weer een negatief bericht hoort: ik ga ervoor bidden. Of misschien als ik nog wat geld heb voor goede projecten, kan ik geven. Maar soms kan er ook dichtbij een nood zijn waar je kunt helpen. En als je bezig gaat met helpen, met dienen, dan is je tijd snel vol. En dan heb je ook niet zoveel tijd om te praten. Ja, we zeggen vaak, en dat zingen we ook in het lied en ook in de volgende liederen, we willen worden als Hij. We willen worden als Jezus. Toen Jezus onderweg was en Hij wist wat Hem te wachten stond, was Hij toch de liefdevolle vriend die mensen nog genas onderweg. Je zou denken, nou Jezus, je hebt nu wel wat anders te doen dan zieken te genezen. Maar Hij geneest ze. Hij heeft onderwijs dat opbouwt, wat de mensen bemoedigt. Wij willen worden als Jezus. Dat zeggen we. Ik zeg het ook heel vaak en dan vraag ik mij af, hoeveel maak ik daarvan waar? De dienaar zijn, anderen helpen en ondersteunen. En niet bezig zijn vanuit jaloezie en dergelijke. Er is heel veel jaloezie hier bij de discipelen. Maar ik wijs de vinger niet naar hun. Want jaloezie is overal om ons heen. En als we niet oppassen, worden we zelf genomen in de greep van jaloezie. Anderen helpen en ondersteunen, de dienaar zijn. En God komt wel klaar met diegene waarvan wij denken, nou dat is niet eerlijk God en waarom wordt die gezegend en hoe zit het dan met die en met die. Het is niet onze zaak. En als slot heb ik de tekst uit Markus 10 vers 43 tot 45 opgeschreven. Want dat is eigenlijk de tekst die ik jullie mee wil geven. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de andere moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Is dat ook uw verlangen? Dat we zo mogen zijn als de mensenzoon. Het is mijn verlangen. Ik voldoen lang niet altijd. Maar ik mag telkens weer terugkomen en belijden. Heer, maak mij nieuw. Maak mij zoals u. Amen. Ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, voor de Bijbel. Voor gewone mensen die heel veel goede dingen hadden en deden, maar ook soms van die onbegrijpelijke dingen deden en zeiden en daarmee bezig waren. En dan kijken we naar onszelf en dan belijden wij dat ook bij ons de prioriteiten niet altijd goed liggen. Help ons om in deze wereld te staan met beide benen op de grond, te doen wat nodig is en tegelijkertijd steeds weer te zien waar het om gaat. Help ons in alles wat wij doen om op u te lijken. Navolging, navolging van Christus. Dat we dat mee naar huis mogen nemen, dat we dat met ons mee mogen dragen. En zo gaan we de nieuwe week in met onze vreugde en onze uitkomst en onze zorgen. Ga met ons mee. U weet wat we dragen, wat we te dragen hebben. Bewaar ons allen onder uw hoede. In Jezus' naam. Amen. Mogen zo de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest met u allen zijn, totdat Jezus weerkomt. Amen. Amen.